onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort met het tweede vers van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 63. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 6 het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden. En vervolgens wordt u gelezen uit Exodus 12 vers 1 tot en met 8. en uit Lucas 22, vers 7 tot en met 18. Schriftlezing wordt u genoemd Exodus 12, vers 1 tot en met 8 en Lucas 22, vers 7 tot en met 18. Nadat we ons gesteld hebben onder Gods heilige wet en geantwoord hebben met Psalm 6, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Exodus 12, te beginnen bij vers 1. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypte gesproken, zeggende: Deze maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israëls: Aan de 10e deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen en iegelijk naar dat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag, tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen het van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. En dan vervolgen wij in Lucas 22, te beginnen bij het 7e vers. En de dag der ongehevelde broden kwam op de welke het paascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het paascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zult u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal is uit de tweede schriftlezing, Lucas 22, en daarvan het 15e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst: en hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Tot zover. De voorbeden van deze morgen willen we denken aan broeder Verhoeven, die nog in het IJsseland ziekenhuis is. Hij is op het moment nog erg zwak, maar als hij voldoende aangesterkt mag zijn, dan zal er wellicht nog een operatie volgen. We willen ook denken aan zuster Eldekamp, van wie haar zus in de achterliggende week overleed. En verder willen we het beroep en het beroepingswerk aan de Heere opdragen. En ook denken aan de oorlogssituatie in Oekraïne. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat is het een wonder dat wij nog bidden mogen. Dat u het tot mensenkinderen die zich van u hebben afgekeerd hebt gezegd: roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. U weet, Heere, hoe wij deze morgen onder u woord gekomen zijn en hoe wij deze morgen in het gebed tot u naderen. Zou u ons willen geven een ootmoedig, een klein gemaakt hart? Want Heere, wij hebben zojuist gezongen met de woorden van de 6e psalm: vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. En laten dat geen woorden alleen zijn, maar laat het de beleving mogen zijn van ons hart. Wie zijn wij tegenover u geweest, met alles wat we dachten en spraken, met wat we deden? Vergeef het ons genadig, Heere. En ziet u ons deze morgen aan in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u deze morgen een zegen geven over de prediking van uw woord? Het is uw trouw dat uw woord weer verkondigd mag worden. Het is uw nooit aflatende trouw dat u ons brengt onder uw woord. Het is ook uw trouw dat als u het geeft volgende week, het sacrament van het heilige avondmaal weer bediend zal worden. En u weet hoe wij daar tegenover staan. Of er worstelingen zijn met het heilig sacrament. Of er een bepaalde betrekking is op het heilig avondmaal. Of dat we er helemaal onverschillig onder zijn. U kent ook degene in wier hart er een begeerte, een verlangen is om door u versterkt te worden. In de zwakheid van ons geloof, als u dat werkte en schonk. Heren, maar hoe het ook is, wat hebben wij deze morgen nodig, het onderwijs vanuit uw woord. Want wij zijn mensen die onszelf bedriegen kunnen. Wij zijn mensen die dwalen kunnen. En daarom schenk ons het licht en het onderwijs van uw woord en geest. Juist ook in deze dingen die zo heel teer liggen. Geeft u wat nodig is bij het luisteren, thuis, of wellicht ook op een adres elders, als we deze dagen even elders zijn. Geef u ook wat nodig is bij het preken. Ja, Heere, bedient u vanuit uw hemels heiligdom. We bidden, Heere, of u de prediking van uw woord deze morgen wil gebruiken om zondaren te bekeren. Dat is uw werk, Heere, maar daar wilt u de prediking van uw woord nog voor gebruiken en zou u dat vanmorgen nog willen doen. Heer, u kent degenen die met allerlei worsteling en strijd in de kerk gekomen zijn of meeluisteren. En wilt u ook geven dat wij te midden van alle vragen mogen ondervinden dat u van onze omstandigheden afweet. Heren, wij bidden of u zich ontfermen wil over de zieken van de gemeente. Heel bijzonder noemen we u de naam van onze broeder Verhoeven, die nog in het ziekenhuis is. U kent zijn lichamelijke omstandigheden op het volmaakst, nog meer dan de artsen zich daar een beeld van vormen. U weet ervan hoe zwakheid en benauwdheid en tijden dat hij zich beter voelt elkaar afwisselen. Heren, u weet ook wat er voor hem nodig is. En wij bidden, schenk hem dat. Schenk uw zorg naar zijn lichaam, maar schenk ook uw genade voor zijn ziel. En wil u zo voor hem zorgen, ook deze zondag in het ziekenhuis. Gedenk zijn vrouw. Wees met alle die hen lief zijn en sterkt u hen. Heren, wij bidden voor andere zieken uit de gemeente. U kent ieders omstandigheden, laten wij die noden en omstandigheden op u mogen werpen. Ook als het moeilijk is, misschien juist in de achterliggende week moeilijk was door wat we hoorden. Dat we alle moeite en alle verdriet in uw hand mogen geven. We bidden u voor de rouwdragenden en noemen in dat verband ook de naam van onze zuster Elderkamp, van wie haar zus overleed. U weet wat dat voor onze zuster betekent. Bij het ouder worden in haar levensavond raken er steeds meer plaatsen om haar heen leeg. En dat is moeilijk. Heren, u bent degene die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. Doch zonder zonde, zegt uw woord. En laat u haar toevlucht mogen zijn, ook in deze omstandigheden. We bidden voor andere rouwdragenden en treurenden onder ons. Wil u ze vertroosten en wil u ze oprichten. Heren, wees met hen die het misschien jong nog moeilijk kunnen hebben in de omstandigheden van hun leven. Wil u geven wat daarin nodig is. We bidden voor het beroepingswerk. U weet, heren, van het beroep dat is uitgebracht door de gemeente van Katwijk, waarmee uw dienaar het moeilijk heeft gehad in de achterliggende dagen, in de achterliggende tijd. En heren, u weet hoe de weg zal gaan. De beslissing in de hemel is al lang genomen. En nu bidden wij u om licht en om een buigen onder uw wil, om het zien van uw wil, heren, want aan onze kant is de kortzichtigheid en de blindheid en de onwetendheid. En ons hart is arglistig en geneigd om zichzelf te bedriegen. Maar u weet alle dingen en u hebt het gezegd. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. En Heere, we smeken u deze morgen in het midden van de gemeente opnieuw om die wijsheid. Wil u die schenken, Heere? En wil u geven dat wij mogen onderscheiden, ook ten aanzien van een beroep en alle indrukken en werkzaamheden die dat geven kan, waar het op aankomt. We bidden u voor de gemeente van Katwijk en de gemeente van Kralingen. Heer, u weet of er onder ons bidders zijn die deze dingen niet alleen aan u opdragen, want ze zijn er zeker. Maar u weet ook of we iets kennen op en onder de kansel deze morgen van dat buigen onder uw wil en van het vragen uw wil geschieden. Ja, de uwe alleen. Zo in de hemel als hier beneden, want uw wil is altoos wijs en goed. En het is majesteit al wat gij doet. Heere, mag dat zo leven in onze harten. En dan bidden wij, Heere, ook voor de nood van deze wereld. We denken aan de oorlog in Oekraïne. We hebben het in de achterliggende jaren niet voor mogelijk gehouden dat zo'n oorlog in Europa zou ontstaan. En het is toch gebeurd. En het herinnert er ons aan, Heere, wat er in het hart van een mens is. En geeft u dat ook dat maar een spiegel voor ons zal zijn. Want uw woord leert het ons. En we moeten het door ontdekkende genade zien en er door uzelf van overtuigd worden om het werkelijk te gaan zien en beleven dat ons hart geneigd is om God te haten en onze naasten. Heere, en daarom bidden wij van u. Geeft u ons ontdekkende genade, maar ontferm u zich ook over dit land in oorlog. Wil u uw bewarende handen toch uitstrekken over de burgerbevolking, maar ook over die jonge mannen aan weerszijden die hun leven wagen in de strijd. Alles spreekt zo van de zinloosheid. Heere, gedenk u en ontferm u zich toch. En wil u geven dat er vrede mag komen. En met dat we deze dingen van u vragen, beseffen we ook dat het een van de tekenen van de tijden is dat er oorlogen zullen zijn. En Heere, dan bidden wij, geef ons ook een diep besef dat het hier beneden niet is. Maar geef ons u te zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. Wil u zelf onze leidsman wezen en leren hoe we wandelen moeten. Wees zo met ons, sterk alle die een taak in de dienst hebben. Heere, wees met onze koster en met onze organist. Wees met de broeders van de kerkenraad en wees u ook met de uitzending van deze dienst. Gedenk ons naar de trouw van uw genade en zie ons aan in Christus, uw lieve Zoon, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 27 en daarvan het tweede en derde vers willen we zingen. 27 vers 2 en vers 3. De collecte op deze zondag is voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven daarvoor te geven en de Heere zegene u en uw gaven. lezen, gemeente, naar onze gewoonte ter voorbereiding op de voorbereidingsprediking het eerste gedeelte van het formulier van het heilige avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijns zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagene harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vlezes te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze willen ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde gemeente, hoe staan wij tegenover het heilige avondmaal? Als wij deze morgen met die vraag beginnen, dan zou ik het op dat punt even heel scherp willen stellen. Is het zo dat wij het heilige avondmaal hoogachten? Of is het zo dat wij het heilig avondmaal minachten? Het is natuurlijk zo dat die twee houdingen tegenover het heilig sacrament op heel verschillende manieren kunnen uitkomen. Wij zouden het heilig avondmaal kunnen minachten, bijvoorbeeld wanneer wij daar geen enkele indruk en geen enkele gedachte bij hebben. Wanneer de enige gedachte bij ons is, dat betekent dat de kerkdienst een heel stuk langer duurt. En dat is het dan. We zouden het heilige avondmaal kunnen minachten of kunnen verachten wanneer wij zonder geldige reden aanstaande zondagmorgen thuis blijven en niet naar de kerk komen. We zouden het heilige avondmaal kunnen minachten als we zomaar in een automatisme aangaan, zonder dat wij ons naar de Bijbelse richtlijnen van het formulier voorbereiden, onszelf onderzoeken en voor Gods aangezicht beproeven en het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus vervolgens ook overdenken. Dat is iets van het ene wat er kan zijn. En als dat er allemaal bij ons zou zijn, iets van dat kleinachten of minachten of zelfs verachten van het heilige avondmaal, dan komt tot ons de roep om ons daarvan te bekeren. Maar voor de andere houding tegenover het heilige avondmaal geldt evenzeer dat die op allerlei manieren zich kan uiten. Het hoogachten van het heilig sacrament, ja, dat zou hierin kunnen uitkomen dat er in ons hart door genade een diep verlangen mag zijn om aan te zitten. Dat er een bepaalde betrekking kan zijn op het heilig avondmaal en dat we weten in ons hart en geloven, wat zal dat toch zijn als ik daar eens mocht aanzitten? Ook al moet u misschien met pijn in het hart en met verdriet in het hart zeggen, maar ik vrees dat ik hetgene wat daarvoor nodig is, nog mis. Maar als dat ons werkzaamheden geeft aan de troon van Gods genade, als wij een besef hebben van de heiligheid van het sacrament, dan is dat ook goed. Al is het niet voldoende, gemeente, want het gaat uiteindelijk, en daar zou ik aan het begin van deze preek naartoe willen, het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe staan wij tegenover het heilig avondmaal, hoezeer het ook belangrijk is om daarover na te denken. Maar het gaat om de vraag, wat dunkt u van de Christus? Hoe staan wij tegenover hem die het heilig avondmaal heeft ingezet? En met die vraag, die levensbelangrijke vraag in gedachten, willen we stilstaan bij de woorden van onze tekst, waarin het gaat over het verlangen van de Heer Jezus Christus naar het laatste Pascha. En dat verlangen van de Heer Jezus is goed beschouwd een groot wonder. We willen dat met de hulp van de Heere overdenken en schrijven bij onze tekstwoorden het wonderlijke verlangen van Christus. Het wonderlijke verlangen van Christus. Allereerst gelet op de betekenis van het Pascha. Onze tekst zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha te eten. In de tweede plaats, gelet op de aanzittenden aan het Pascha. Want de Heer Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En dan vragen we ons af, over wie gaat het dan? Wie zijn dat? En beseft u dan nog even goed, het gaat dan nog steeds over het Pascha en niet over het heilig avondmaal. Dat wel wordt ingesteld. En dan tenslotte staan we stil bij het wonderlijke tijdstip, slot van de tekst waar de Heer Jezus zegt, eer dat, voor dat, en we kunnen in gedachten wel aanvullen, heel kort voordat ik zal lijden. Dus het wonderlijke verlangen van Christus, gelet op de betekenis van het Pascha, gelet op de aanzittenden van het Pascha, en gelet op het tijdstip van dit Pascha. Wat was gemeente Pascha precies waar de Heer Jezus naar verlangt? Daarvoor moeten we aan het begin van deze preek even terug naar de laatste nacht van het volk van Israël in Egypte. De meesten van ons kennen die geschiedenis. Hoe in die laatste nacht een engel, een verderfengel, door Egypte gaat in opdracht van de Heere om alle eerstgeborenen naar recht te doden. Ze hadden de maat vol gezondigd. En die verderfengel die gaat niet alleen door Egypte, maar die gaat ook door het land Goshen dat in Egypte lag, waar de Israëlieten woonden. En nu had de Heere één middel aangewezen waardoor het volk van Israël aan dat verderf van de verderfengel, aan dat ontzaglijke oordeel kon ontkomen. Eén middel waardoor het volk van Israël veilig was. Wat moest er dan gebeuren? Dan moest er een lam geslacht worden. Was dat genoeg? Nee, dat was niet genoeg. Trekt u de lijn voor uzelf maar even door naar het grote lam, de Heer Jezus Christus. Dat hij geslacht is. Is dat op zich, hoe groot het ook is, hoezeer het spreekt van zijn liefde, is dat genoeg? Nee, dat is op zich nog niet genoeg. Er moest nog iets gebeuren. Het bloed van dat lam moest met een hyssopstengel gestreken worden, zo aan de zijposten, aan de bovendorpel van de deur van de huizen van de Israëlieten. Het bloed van de Heer Jezus Christus, daar moest, mag ik het zo eens zeggen, als we de lijnen doortrekken, daar moet gelovig gebruik van gemaakt worden. En was dat dan genoeg? Nee, daar moest nog iets bij. En dat was, de Israëlieten moesten niet alleen het bloed aanbrengen aan de deurposten en aan de bovendorpel, maar vervolgens moesten ze door die bloedpoort hun huizen binnengaan. En in dat ingaan door de bloedpoort lag een diepe betekenis. Daar zeiden de Israëlieten eigenlijk mee, al heeft een heel aantal dat misschien niet in die diepte beseft. Maar daar zeiden de Israëlieten eigenlijk mee, wij zijn des doods schuldig. Wij zouden ook moeten sterven. Maar wij zoeken schuiling achter het bloed van het lam, dat ene middel dat God gegeven en aangewezen heeft. En daar moesten de Israëlieten dan in die donkere nacht van Gods oordeel schuilen, achter het bloed. Wel, gemeente, dat is nodig voor ons allemaal. Wij kunnen met elkaar veel spreken over de leidingen, de wegen die de Heere gaat met zondige mensen. En dat is goed. Dat moet ook vanuit de Bijbel aan de orde komen. Geestelijk onderwijs. Als we maar nooit vergeten dat met alles wat we daarover kunnen zeggen, één ding nodig is. En dat is voor u en voor mij allemaal hetzelfde. Dat we door genade als een veroordeelde, als een doodschuldige zondaar, schuiling zouden mogen zoeken achter het bloed van het lam en daar alleen. Daar gaat het om. Daar is ook echt veiligheid. Daar is een zondaar werkelijk veilig voor de toorn van God. Hebt u daar een plaats? Dat is eigenlijk de grootste vraag in de week van voorbereiding. We gaan vanuit die oude geschiedenis van Exodus 12 verder, 1500 jaren door de tijd. En dan zijn we in de tijd van het Nieuwe Testament. In die tijd werd nog steeds het Pascha in opdracht van de Heere gehouden. En zo ook op deze dag die genoemd wordt in onze schriftlezing, de dag der ongehevelde, dat betekent ongezuurde broden. Op die dag heeft de Heer Jezus opdracht gegeven aan twee van zijn discipelen om het Pascha, om de paasmaaltijd te bereiden. Op de omstandigheden daaromheen hoop ik straks nog even terug te komen. Maar het gaat nu om de vraag, wat gebeurde er dan in de avond van die dag, toen de Heer Jezus met zijn 12 discipelen, of dat is heel opmerkelijk als u even met me kijkt naar de tekst en het vers wat eraan vooraf gaat, vers 14, die hier de 12 apostelen worden genoemd. Dat gebeurt niet zo vaak in de evangelie, maar hier wel, de 12 apostelen, de gezondenen betekent dat. Maar bij zo'n paasmaaltijd in de tijd van het Nieuwe Testament gebeurden er vier dingen. En die moeten we eigenlijk eerst even voor ogen krijgen, willen we de woorden van onze tekst waar de Heer Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, om die woorden echt te kunnen verstaan. Het eerste wat er gebeurde was, er werd gebeden en gedankt. Aan het begin van de paasmaaltijd dankte de huisvader en in dit geval de Heer Jezus als de meester van zijn discipelen voor de paasmaaltijd en voor de dag van het Pascha. Dat is het eerste wat gebeurd is. Er werd gebeden en er werd gedankt. Tweede wat er gebeurde, dat was, er werd gegeten en gedronken. We hebben daar iets van gelezen uit Exodus 12. Bittere kruiden of bittere saus die herinnerde aan de bittere verdrukking in Egypte. Die ook wijst op het bittere van de zonde. En ongezuurde broden die wezen op de haast waarmee het volk van Israël uit Egypte uitging. En vooral het geslachte paaslam werd gegeten. En tijdens die maaltijd met die bittere kruiden en dat brood en het lam gingen verschillende keren de beker met wijn rond. Tot viermaal toe werd die beker rondgedeeld en namen de aanzittenden uit die beker een teug wijn. Dat was het tweede wat er gebeurde. En dan het derde wat er gebeurde bij het Pascha, dat was, er werd gezongen. Een heel aantal van de psalmen die wij nog hebben, psalm 113 tot en met 118, werd op twee momenten gezongen, 113 en 114, aan het begin van de paasmaaltijd, 115 tot en met 118, wat meer aan het einde. En dan het laatste, wat er zo gebeurde, dat was, er werd gesproken. Want betrekkelijk aan het begin van de paasmaaltijd werd de vraag gesteld door, als er een gezin bijeen was, een zoon. En in de discipelkring is dat een van de discipelen geweest, naar de betekenis van het paascha. Wat zijn u deze dingen? Zoals het in Exodus 12 staat. Wat betekenen deze dingen? En eigenlijk lag daar nog een persoonlijke toespitsing in. Wat betekenen deze dingen? Vroeg een zoon dan aan zijn vader. En in dit geval vroeg een discipel dan aan de Heer Jezus. Wat betekenen deze dingen voor u? En toen heeft de Heer Jezus ongetwijfeld de geschiedenis van de uittocht verteld en uitgelegd in zijn diepe betekenis. Nou, dat is, gemeente, zo wat er gebeurde aan de paasmaaltijd die ieder jaar in Israël gehouden werd. Gebeden, gedankt, gegeten, gedronken, gezongen en gesproken. Onderwijs gegeven vanuit Gods woord. En van deze paasmaaltijd zegt de Heer Jezus dan in onze tekst: ik heb grotelijks begeerd. Dat wil zeggen, er is in mijn hart een sterk verlangen, een diepe begeerte, een vurig verlangen om dit paascha met u te houden. En dat is wonderlijk dat de Heer Jezus die woorden spreekt. Dat is een wonderlijk verlangen dat de Heer Jezus hier uit, als we letten op de betekenis van het paascha. Want laten we niet vergeten dat in het paascha niet alleen teruggewezen werd naar de wonderlijke verlossing uit Egypte, maar dat er ook vooruitgewezen werd naar het lijden en naar het sterven van het grote Lam van God. Dat heeft de Heer Jezus beseft. Dat heeft de Heer Jezus gezien. Toen dat geslachte en gebraden lam op de tafel lag, toen heeft Christus daarin zijn eigen weg gezien. Toen heeft hij gezien, als een lam zou ik ter slachting geleid worden. Als een schaap dat stemmeloos is voor degene die het slacht. Toen heeft hij gezien, mijn bloed zou gestort worden. Toen heeft hij gezien, ik zal lijden in de vuurgloed van Gods gerechtigheid. Christus heeft dat lijden als het ware uitgebeeld gezien, zichtbaar voor ogen gesteld gekregen in dat laatste paascha. En we weten vanuit de hof van Gethsemane hoezeer de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur beangstigd is geweest door het lijden. Dat hij zegt, Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan lezen we hier toch, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te houden. Is dat geen wonder? Hoe kan dat? Als het lijden van de Heer Jezus zo indringend, zo aangrijpend afgebeeld wordt en op hem afgekomen moet zijn, hoe kan het dat er dan toch een verlangen is in zijn hart om aan te liggen aan deze maaltijd? Gemeente, daar is maar één antwoord op. En dat is liefde. Dat is de onbegrijpelijke liefde geweest van Christus voor het werk dat zijn vader hem te doen gaf. Zijn vader heeft het gezegd, al in de stilte van de eeuwigheid. Dat is de weg, mijn zoon, die u moet gaan. En Christus heeft het gezegd met heel zijn hart. Vader, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Ik zal als een paaslam, als het lam Gods geslacht worden. Ik zal mezelf als een paaslam opofferen. Ik zal mijn bloed geven op dat doodschuldige zondaren achter dat bloed zouden mogen schuilen en het leven zouden vinden. En hoort u dan, gemeente, hoe Christus niet alleen wordt aangedreven door liefde tot zijn Vader en tot de opdracht van zijn Vader, tot het werk van zijn Vader, maar ook door liefde voor alles verdorven hebbende zondaren. Kijk, en als de Heer Jezus dat Pascha wil houden en we denken even na over de betekenis, dan is het eerste wat hem dus gedreven heeft om dat Pascha te houden, dat hij daarin nog een keer ziet: dit is werkelijk de weg die mijn Vader wil dat ik zou gaan. En toen Christus dat zag, toen heeft hem dat ook gesterkt. Toen is hij door dat Pascha herinnerd aan de wonderlijke uitwerking van het bloed van het lam. Net zoals het in Egypte was, in die voorafbeelding, zoals we zouden kunnen zeggen, dat de Israëlieten als achter het bloed schuilden veilig waren. Zo heeft Christus in het Pascha iets gezien van: als ik mijn bloed zal storten, dan zullen al degenen die de Vader mij gegeven heeft, en wie zijn het in zichzelf, daar hebben we het straks nog over, maar dan zullen al diegenen veilig zijn, zalig worden, veilig zijn achter het bloed. En daar heeft Christus naar verlangd. Kijk, dat brengt ons eigenlijk ook direct bij onze tweede gedachte. Met wie Christus dit Pascha wil houden. Wonderlijk zijn zijn woorden ook als we even letten op de aanzittenden aan de maaltijd. Er staat: en hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Met u, dat zijn alle 12 discipelen geweest. En daarvoor moeten we dan nog even terug naar de geschiedenis die we aan het begin van onze tweede schriftlezing lazen. Ik wil die geschiedenis ook voor de kinderen even ophalen. Misschien dat onze kinderen die geschiedenis wel hebben gehoord op school in deze tijd of op zondagsschool. Maar dat is die wonderlijke geschiedenis dat de Heer Jezus op de donderdag opdracht geeft aan 2 van zijn discipelen om de paasmaaltijd in gereedheid te brengen. Ze moeten zorgen voor die ongezuurde broden. Ze moeten een lam laten slachten in de tempel. Ze moeten bittere kruiden, bittere saus maken. Ze moeten de wijn gereed zetten. Alles wat er nodig is in de paaszaal. En de Heer Jezus geeft die opdracht aan Petrus en aan Johannes. En dan vragen Petrus en Johannes: waar moet dat gebeuren? Want de Heer Jezus was met zijn discipelen in Jeruzalem, maar daar hadden ze geen van allen een huis. Waar moet dat gebeuren? En dan geeft de Heer Jezus een hele wonderlijke opdracht. Dan zegt de Heer Jezus: u moet de stad ingaan, de stad Jeruzalem. En in die stad zal u een man ontmoeten die een kruik met water draagt. Dat was heel ongebruikelijk in de Bijbelse tijd, dat een man een kruik water droeg. Als die water droeg, droeg die water in een leren waterzak en de vrouwen droegen water in een kruik. Maar die man die ze ontmoeten, die moeten ze volgen. Die zal hen voorgaan, een huis binnengaan, en dan moeten ze ook dat huis binnengaan en aan de huismeester daar vragen: waar is de zaal waar de meester het Pascha zal houden? U merkt wel, gemeente, heel die opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen is omgeven met geheimhouding. Met iets van geheimzinnigheid. Het is alsof de Heer Jezus niet zomaar uitdrukkelijk wil zeggen, u moet in dat en dat huis zijn. Nee, de Heer Jezus geeft een bepaald teken. Waarom is dat? Wel, dat is waarschijnlijk geweest met het oog op Judas de verrader. Zodat hij niet zou weten waar het Pascha gehouden zou worden van tevoren al. Want dan zou de paasmaaltijd kunnen worden verstoord door degene die de Heer Jezus gevangen wilde nemen. En dat wil de Heer Jezus niet. Dat mag zo niet. De Heer Jezus wil eerst nog in alle rust met de discipelen het Pascha kunnen houden. En daar moet, voor wat het Pascha betreft, voor wat een deel van het Pascha betreft, zelfs Judas nog bij zijn. Dat is ook iets aangrijpends. Dat de Heer Jezus zelfs Judas op die laatste avond nog verdraagt. Bij dat laatste Pascha zal de Heer Jezus Judas nog eens een keer waarschuwen. Ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En Judas zat erbij. Dat was een waarschuwende klop op het hart van Judas. En zelfs heeft de Heer Jezus het evangelie van het geslachte paaslam nog een keer aan het hart van Judas willen leggen. Denkt u daar, gemeente, met mij even over na. Als Judas verloren gaat, is dat niet ongewaarschuwd. Is dat niet zonder dat Christus waarschuwend op zijn hart heeft geklopt? Is dat niet zonder dat Christus zelfs met de lieflijke roepstem van het evangelie tot zijn oren heeft gesproken? Judas was erbij toen Christus vertelde over de betekenis van het Pascha. Mens gaat niet ongewaarschuwd verloren. Het houdt wat in, gemeente, om onder alle waarschuwingen en onder alle lieflijke roepstemmen van het evangelie ons te verharden en voort te gaan in de zonde. Zo ging het bij Judas. En we mogen de schuld van Judas nooit wegdoen met een beroep op Gods soevereine leiding en voorzienigheid, en dat al deze dingen van tevoren al besloten waren. Christus heeft Judas tot het laatste toe gewaarschuwd. Dat was Judas. En weet u, als wij in een week van voorbereiding bij ons eigen hart gebracht worden, gemeente, en de Heere geeft eerlijkmakende genade, dan zou het wel eens kunnen dat je boven Judas helemaal niet meer uit kan komen. Misschien staat Judas wel heel ver bij u vandaan, maar het zou ook wel eens kunnen dat u, als de Heere u gaat leiden in de voorbereiding en als de Heere u ontdekkende genade geeft, iets gaat verstaan en gaat begrijpen van die vraag die de discipelen stelden toen de Heer Jezus zei, één van u zal mij verraden. En toen hebben alle 11 de andere discipelen gezegd, ben ik het, Heere, ben ik het. Toen waren ze daar aan de paasmaaltijd even echt op hun plaats, wat hun ootmoed betreft. Toen hadden ze zichzelf zo hoog niet staan, al is dat op andere momenten weer zo anders geweest als u het zo leest. Maar er staat ook nog iets bij, er staat ze werden bedroefd. Dat was er bij Judas niet. Dat was er bij de 11 wel. En ik geloof dat alle ware avondmaalgangers die zichzelf in hun schuld en in hun ellende en in hun arglistige hart tegenkomen in hun week van voorbereiding, als de Heere ze op hun plaats brengt, ook iets zullen herkennen van die droefheid. Heere, wie ben ik toch? Ik ben in staat, dat ligt er in die vraag, ben ik het. Heere, ik ben vanuit mezelf in staat om u te verraden. En toch, ik wil het niet. Bewaar u me ervoor. Heere, ik ben er niet te goed voor om u te verraden. Maar Heere, gedenk toch in uw genade aan me en wees me toch genadig. Iets van die strijd die Paulus beschrijft in Romeinen 7. Kijk, en dan wil Christus niet alleen nog een laatste of een voorlaatste roepstem laten uitgaan naar Judas toe. Maar hij wil ook aanzitten met de 11. Die 11 die genade kende. Die 11 voor wie hij het heilig avondmaal heeft ingesteld. Die 11 die wisten niet alleen van een roeping tot discipel, maar die ook wisten van Gods genadewerk in hun hart. Maar wat was er ook nog veel gebrek. Wat was er veel onwetendheid. Wat staan ze op andere momenten ook weer hoog met zichzelf. Wat hebben ze zo rond deze paasmaaltijd ook gevraagd wie van hen de meeste zou zijn. De Heer Jezus kent hun hart. En de Heer Jezus weet van hun weg. En hij weet dat ze hem straks alle 11 zullen verlaten. En allemaal bij hem vandaan zullen gaan. En hij weet dat Petrus hem tot 3 maal toe zal verloochenen. En nu zegt hij, ik heb grotelijks begeerd. En u begrijpt wel het hart, als ik het zo zeggen mag, het hart van dat woord. Dat is gericht op die 11. Ik heb grotelijks begeerd met u dit Pascha te houden. En dan trek ik de lijn maar door naar het heilige avondmaal. Vanuit dat woord van Christus tot de 11. Christus verlangt naar zijn volk. Dat is een onuitsprekelijk wonder. Want dat is een volk van al bedervers in zichzelf. Mensen die alles altijd weer bederven. Dat is een volk van schuldigen en zwakken en dwazen en onwetenden in zichzelf. Maar Christus verlangt naar zijn volk. Christus verlangt ernaar om hen te ontmoeten. Christus verlangt ernaar om in hun harten te werken. Christus verlangt ernaar om zijn werk in hun harten en in hun levens te zien. Christus verlangt ernaar dat ze terugkeren tot hem als ze afgedwaald zijn op 1000 wegen. Christus verlangt ook deze morgen, deze zondag, naar zijn volk. Al hebben zij het 1000 maal verzondigd, al zijn zij het niet waard, al komen ze daar in een week van voorbereiding ook weer zo pijnlijk achter. Maar Christus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden. En als dat woord eens weerklank vindt in je hart en in je ziel, met u. Als dat persoonlijk wordt, wat wordt het dan een wonder. Dat de Heere zo'n mensenkind als u wil aanbrengen. En dat de Heere zo'n mens als u wil ontmoeten. En dat hij dat zwakke en aangevochten geloof van u wil versterken. Christus verlangt naar de zijnen. Zelfs als er tijden zijn dat zij, en hoe donker is dat en hoe zwart is dat eigenlijk, maar dat zij helemaal niet zo naar hem verlangen. Dat er zo heel veel kan zijn in hun leven, waardoor alles onder de as ligt. En dat is niet goed. En dat neem ik vanmorgen niet in bescherming. Maar zijn trouw is onwankelbaar aan zijn kerk. Christus verlangt ook nog om zondaren zalig te maken. Kijk, als u vanmorgen zeggen moet, of als u aanstaande zondag zeggen moet, in alle eerlijkheid, ik moet zeggen, ik sta er buiten en ik ken deze dingen niet. U hebt zichzelf onderzocht en uzelf beproefd. Nee, dan is de eerste gang niet, dat is nooit zo in het geestelijke leven. De eerste gang is niet naar het heilig avondmaal. Maar dat uw gang zou mogen zijn als een arme en een ellendige naar hem. Die je naar verlangt om zondaren zalig te maken. Ik heb het van de week met de catechisanten nog gehad over die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Er was niets in haar dat naar hem vroeg. En hij zat te wachten, in de brandende zon, zijn lippen uitgedroogd van de dorst. Geen emmer om mee te putten, zo arm, zijn discipelen naar de stad en daar zit hij, wachtend totdat zij komt. En wat heeft ze bij zich? Een verzondigd leven, een dorhart, een hart als een woestijn. En Christus zit daar, mag ik het zo eens zeggen, met de gouden kruik van het water des levens in zijn handen te wachten. Om haar dorstig te maken naar dat water. En om dat water aan haar lippen te zetten. En om haar te laten drinken, opdat ze zal leven. Wie is aan deze God gelijk? Zullen we ervan zingen, 113, het vierde vers. Wonderlijke verlangen van Christus, gelet op de betekenis van het Pascha, gelet op de aanzittenden aan het Pascha en tenslotte nog iets over het tijdstip, het slot van de tekst. En die woorden staan er niet voor niets, want in de Bijbel staat er geen woord te veel. Eer dat ik lijde, zegt de Heer Jezus. Voordat hij gaat lijden, daarin ligt dus opgesloten, hij wist het. En dat weten we ook uit andere gedeelten van Gods woord. Christus wist van alle dingen die over hem komen zouden. Christus wist dat over een enkel uur in de hof van Gethsemane de beker van de toorn van God en van de schuld van de zonde, de straf op de zonde, aan zijn lippen zou worden gezet. Christus wist dat hij zou worden gebonden, dat hij zou worden beschuldigd, dat hij zou worden geslagen en bespot, veroordeeld, gegeeseld, met doornen gekroond, gekruisigd. Christus weet het alles, dat het zo heel dichtbij gekomen is, eer dat ik lijde. En toch verlangt hij zo heel kort daarvoor om dit Pascha met zijn discipelen te houden. Zijn zorg gaat naar hen uit. En is het heilige avondmaal, gemeente, ook niet één ontroerende blijk van de zorg van Christus voor de zijnen? Hij wil hen voeden en sterken in de woestijn van het leven. Hij wil tot hun ziel spreken. Hij wil tot hun zwakke en aangevochten geloof spreken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En die zorg kenmerkt ook het hart van de Heer Jezus op deze laatste avond voor zijn sterven. En wat wil hij dan nog doen? Ik stip dat heel kort aan, vier dingen. Het eerste is, hij wil zijn discipelen waarschuwen. Dat doet hij bij deze paasmaaltijd nadrukkelijk. Niet alleen Judas, dat laat ik nu een ogenblik rusten. Maar hij wil ook zijn andere discipelen waarschuwen. Dat ze allen aan hem geërgerd zullen worden. Dat is liefde van Christus en dat is zorg van Christus. Wij gaan een week van voorbereiding in. En in die week van voorbereiding mogen, als het goed is, gemeente, twee dingen niet ontbreken. Het eerste is het onderzoek van ons eigen hart en leven en geweten. Zoals het formulier daarover spreekt. Voor Gods aangezicht, wat is dat nodig? Onze zonden en vervloeking bedenken, opdat we ons voor God zouden verootmoedigen, want dat is het doel. Dat we het leven buiten onszelf in Christus zouden zoeken, ons hart onderzoeken of daar iets is van het ware geloof dat uitgaat tot Christus en dat de vergeving van de zonde zoekt alleen op grond van zijn werk. Iets van dat uitgaan van het ware geloof, om als een zichzelf veroordelende zondaar de zaligheid in zijn werk alleen te zoeken. Ons geweten onderzoeken of we van harte bereid zijn om naar al Gods geboden te leven. Maar behalve dat ook het overdenken van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Want dat is, gemeente, als het goed is, geestelijk het eten en drinken van een ware avondmaalganger. Het lijden en sterven, heel die prijs die Christus betaald heeft. Dat is de enige grond van de zaligheid. Dat overdenken. Nee, daar moet een avondmaalganger ook in geleid worden. Daar moeten Gods kinderen ook in geleid worden en onderwezen worden, dat is waar. Maar dat is toch iets waar hun hart, als het goed is, naar uitgaat. De zorg van Christus. En dan ligt er een waarschuwende les bij de tafel. En dan ligt er een waarschuwende les bij dit Pascha, waarbij de Heer Jezus Christus de zijnen ook wil, en dat is het tweede, wil verootmoedigen. Ik heb net die vraag even opgehaald, die vraag van de Heer Jezus, of de opmerking van de Heer Jezus. Eén van u zal mij verraden. Waarom zei de Heer Jezus dat nu zo? Waarom zei hij niet rechtstreeks, Judas zal het zijn? Dat zei de Heer Jezus natuurlijk om zijn discipelen te verootmoedigen. Om ze op hun plaats te brengen. Om ze te laten zien dat ze daar zelf niet te goed voor zijn. Om ze klein te maken. En dat is een van de dingen die de Heer als de grote profeet en leraar ook in de week van voorbereiding wil doen. Waarschuwen. Verootmoedigen. Vertroosten. Dat is het derde. Want aan de paasmaaltijd heeft Christus het heilig avondmaal ingesteld. En nou hebben de discipelen daar op dat moment heel veel nog niet van begrepen. Toch heeft Christus het gezegd. Neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u in uw plaats verbroken wordt. Neem, drink allen daaruit. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament dat voor u en voor velen vergoten wordt. Christus wil de zijnen vertroosten aan deze laatste paasmaaltijd. En daarom stelt hij straks het heilige avondmaal in. En dan het laatste, het vierde. Christus wil het Pascha boven alles vervullen. En dan blik ik met u nog even vanuit onze tekstwoorden naar wat er volgt. Daar neemt de Heer Jezus dat brood in handen. Daar neemt hij aan het einde of tegen het einde van de paasmaaltijd de beker in handen. En dan moet u even zien hoe de Heer Jezus dat zegt bij de drinkbeker. Neem deze vers 17 en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks. Totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Christus, laat deze beker aan zich voorbij gaan. Om straks de beker van Gods toorn, de beker van het bittere lijden, tot de laatste teug toe uit te drinken voor al de zijnen. En hij wijst over zijn lijden en sterven heen naar zijn grote vreugde. Er zal een dag komen dat hij met al de zijnen zal aanzitten in het koninkrijk Gods. Daar zal de grote vreugde zijn. Daar zal de volmaakte schuiling en veiligheid zijn. Daar zal de volkomen gemeenschap zijn. En dat gaat Christus verdienen. In een donkere nacht van lijden en sterven. Waarbij al zijn kinderen er als schuldenaren tussenuit moeten vallen. En hij alleen overblijft en het zegt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen aan onze harten. Vergeef ons al het zondige en gebrekkige. Heere, geef ons werkzaamheden met het heilige avondmaal en met de voorbereiding. Bewaar ons ervoor dat we zouden toetreden zonder dat er iets is van geloofskennis van de borg en middelaar. Maar Heere, allen die u een waar geloof gegeven hebt, wil u ze trekken en wil u ze aanbrengen. En wil u ze het wonder laten verstaan dat u verlangt naar hen. Zelfs al hebben zij zo vaak niet naar u en vanuit zichzelf nog nooit naar u verlangt. Heere, dan bidden wij om een zegen over de zondagsschool. Helpt u de leiding en helpt u de kinderen. We bidden om een zegen over de dienst van deze middag. Wees u met de doopouders. Bewaar ons en breng ons weer onder uw woord om Christus wil. Amen. 139, het 14e vers is onze slotzang. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.